naar Exodus hoofdstuk 11. Daar gaan wij vanavond. De bedreiging met de tiende plaag. Want ineens gaat het hier allemaal veel langzamer. We hebben de vorige keer er ook even in hoog tempo al die ellende besproken die daar over Egypte kwam. Steeds uitlopend op de farao liet hen niet gaan. 9 plagen achtereenvolgens. Maar daarna moet die tiende komen, maar ik heb u al eens eerder gezegd, eigenlijk zijn het maar 9 plagen. Want die tiende is van een totaal andere orde. Mede omdat die tiende plaag ook inderdaad kwam, officieel, over Israël. Dat wil zeggen, ze konden daarvan gered worden. Dat dan weer wel. Maar dat was nou juist omdat die plaag wel degelijk niet alleen over de Egyptenaren kwam, maar over iedereen in het land was het idee. Wat precies die 9 plagen voorstellen, weet ik niet. Dat het een uitgebreide geschiedenis is, dat is waar. Ik weet niet meer, iemand zei tegen me, het is toch merkwaardig dat je daarvan buiten de Bijbel om niks terugvindt. Dan moet ik u zeggen, dat is een misverstand. Ik beschouw in ieder geval Flavius Josephus als buiten de Bijbel om. Voor de goede orde, is ook wel aardig, want ik haal hem nog wel eens aan. Maar het is dan toch van buiten de Bijbel. En aan de andere kant, maar ik ga het niet bespreken, u kunt zelf de moeite doen, u typt dat woord wat ik u nu ga zeggen even in op Google en dan komt u het vanzelf wel tegen. Dat is Ipuwer. I-P-U-W-E-R. Ipuwer. Ipuwer. I-P-U-W-E-R. Iemand heeft het al natuurlijk. Ipuwer manuscript, of wat het maar is. Je kan het ook gaan bezoeken, maar ik weet niet of je het te zien krijgt, want het ligt in Leiden. Dat is een oud manuscript. Nou ja, er is wat discussie over. Ik heb het kort geleden nog eens nagekeken, naar aanleiding van dat iemand zei, maar je vindt het niet terug. Want ik wist het wel, je vindt het wel terug. Maar er is natuurlijk discussie over, want alles wat op een of andere wijze de Bijbelse geschiedenis zou bevestigen, wordt natuurlijk bestreden. Maar het enige wat ik ervan zeggen moet wellicht, is dat daarin ook beschreven wordt niet zozeer de plagen en dan de uittocht, maar wel het resultaat daarvan. Dat wil zeggen een geplaagd Egypte en vervolgens iemand schreef als commentaar erop om het te bestrijden, maar het Ipuwer manuscript gaat helemaal niet over de uittocht, het gaat juist over de intocht van een of ander volk in Egypte. En dan schiet ik bijna van mijn stoel van het lachen. Want ja, hoe dom kun je wezen? Nee, je moet er of helemaal niks over zeggen omdat je er geen verstand van hebt. Maar anders, dan zou je kunnen weten hoe dat gegaan is in de Bijbelse geschiedenis. Want Israël trok uit Egypte en de Amalekieten trokken erin. Daarom kwamen ze die onderweg tegen. U weet wel, ze moesten hetzelfde bruggetje over. En dan elke, nou ja, zoiets. Of hetzelfde dal door. Lees het maar eens na in de Bijbel, dat doet er nou niet toe. Maar ze kwamen elkaar tegen en ze passeerden elkaar. Dat ging niet zonder slag of stoot, maar ja, zo gaan die dingen. Kortom, het Rijk van Egypte ging daadwerkelijk ten onder. Dat is ook beschreven in dat Ipuwer manuscript. Waaronder de verschijnselen van de diverse plagen, het water als bloed enzovoorts, dat komt allemaal voor, diverse aspecten daarvan. Maar als u het opzoekt op internet, vindt u het, want ik vond het ook meteen, zelfs iemand die het naast elkaar gezet had, tekst uit dat manuscript en tekst uit de Bijbel, hoe het overeenkwam enzovoorts. Je moet en ergens de hele tekst van dat manuscript, zodat je het kunt volgen. En inderdaad, het beschrijft niet de uittocht, maar het beschrijft het resultaat van wat er gebeurt. Dus het land is naar de, nou, de Filistijnen, het zou een beetje raar zijn om het zo te zeggen, maar het ging wel naar de Amalekieten dan eigenlijk wel. Want dat waren de lui die er binnenkwamen. De Emu heette ze. Maar dat zijn de Ama. Dat wil zeggen de Amalekieten, een herdersvolk. Daar is sinds mensenheugen is discussie over, nou ja, misverstand over. Want van oudsher heeft men wel eens beweerd dat dat herdersvolk dat Egypte binnenkwam en daar aan de macht raakte, dat dat Israël zou geweest zijn. Dat waren de Hyksos, dat is de Griekse naam ervoor. En na verloop van de tijd vertrokken die weer. En dat zou dan de uittocht uit Egypte geweest zijn. Het heeft lange tijd altijd de Bijbelcommentaren gehaald. Maar het is een hardnekkig misverstand. Die Hyksos in het Grieks waren de Emu in het, laten we zeggen, in het Egyptisch. En het zijn de Amalekieten uit de Bijbel. En die werden er inderdaad na verloop van tijd weer uitgejaagd. Wij komen ze in de Bijbel ook tegen als ze er weer uitgejaagd worden. Want dat is in de dagen van David inmiddels. Maar dan ben je ergens in 1 Samuel. Ik moet even nadenken, hoe heette die? Wat zijn die namen ook alweer? David ging met de Filistijnen samen ten strijde. Daarna zeiden de Filistijnen, nee David, je mag niet mee, want we vertrouwen je toch niet. Het is beter dat je niet mee, dan gaan we terug naar huis. En hij ging terug naar huis en zijn hele woonplaats was overhoop gehaald. Hè? Siklag was het, geloof ik, ja. Oh ja, met die zak. Ja, Siklag was overhoop gehaald enzovoorts. En daar speelt inderdaad een Amalekitisch man een rol in. En die was je in geen honderden jaren ooit tegengekomen. En met de Egyptische mensen enzovoort staat er allemaal. En die horen inderdaad bij elkaar. Het punt is, waar komen die ineens vandaan dat ze vijanden zijn? En het antwoord is, die zijn net uit Egypte gecommuniceerd. Eruit gelazerd, gegooid. Er bestaat een historische romans van waarvan mij de titel nou weer ontgaat. Maar over hoe dat gegaan is, over hoe die Hyksos farao's uiteindelijk door de Egyptische ondergrondse alsnog eruit gegooid zijn enzovoorts. Toen moesten ze eruit, toen kwamen ze inderdaad in het gebied van de Filistijnen. En de Filistijnen waren net even weg om Saul te gaan verslaan of zoiets. Dat verhaal en dat laatste stuk staat inderdaad in de Bijbel. Dus nou ja... Maar het is heel goed te volgen, generaties lang, die geschiedenissen naast elkaar. Met andere woorden, daar is zelfs een verslag van dus, van de ondergang van dat, het was officieel het, wat men noemt het Middenrijk van Egypte. Met allerlei natuurrampen, maar ook het feit dat het volk was zonder bestuurders. De hele elite was weg. Staat erin, in dat Ipuwer-manuscript. Dus het is de moeite waard, zoek het maar eens op. Het is niet de Bijbel, maar het idee dat het geen sporen heeft nagelaten in de algemene geschiedschrijving, dat is een misverstand, maar men redeneert het altijd weg. En bovendien, het oude probleem is ook, men plaatst het altijd in de verkeerde tijd. Daar begint men mee. U weet wel, die historici, die ze hebben vroeger ook de HBS gedaan. Ik doe het altijd lelijk over de HBS, maar toch wel. Die hebben de HBS gedaan, dus die weten alles dan, hè. En de geschiedenis begint met jaartallen. En de jaartallen moeten kloppen. En als dat niet klopt, is het wat anders. En niemand komt op de gedachte dat het jaartal wel eens fout zou kunnen zijn. Of zelfs wel honderden jaren ernaast zou kunnen zitten. En dat laatste is nou juist het geval in de algemeen overgeleverde Egyptische geschiedenis en koningslijsten en lijsten van dynastieën die soms dubbel voorkomen en dus elkaar overlappen. En een ene lijst met namen van farao's in het Egyptisch en een hele poos later weer een lijst met farao's, maar dan met Griekse namen, het zijn dezelfde. En ze hebben ze honderden jaren uit elkaar getrokken. Verschrikkelijk gedoe en ik was niet van plan om daar verder op in te gaan. Ja, er is zat over gepubliceerd in de loop van de tijd. Ik hou het persoonlijk wel bij, maar ik spreek er liever niet over. Maar ik ben nog altijd van mening dat die Velikovsky, dat die de beste papieren heeft wat betreft zijn uiteenzetting aangaande hoe die geschiedenissen door elkaar gegooid zijn. En dat die man, Velikovsky, hoe je dat schrijft, zoals je het zegt ongeveer, Velikovsky... Typ hem maar in. Je vindt hem vanzelf terug. De man wordt verguisd. Maar dat is nou weer omdat hij zo'n reconstructie van de geschiedenis gemaakt heeft en daarbij uitdrukkelijk is uitgegaan van de Bijbelse geschiedenis. Niet dat hij een gelovige was, maar hij was een Jood. Een psycholoog van zijn vak, geen historicus, dus dat wordt hem ook kwalijk genomen. Hij wordt niet geacht er verstand van te hebben. Maar dat heeft hem nou juist geholpen, dat helpt altijd, die dingen. Heeft hem nou juist geholpen om redelijk orde op zaken te stellen en onbevooroordeeld historische documenten te leggen naast de Bijbel. En vooruitgaande dat de Bijbel ook zo'n historisch document is. En eigenlijk, de Bijbel is het enige historische document waarin je een doorgaande tijdrekening vindt vanaf onheugelijke tijden, vanaf Adam tot aan het begin van onze jaartelling. Beter kun je niet hebben, want alle andere chronologische lijsten, tabellen enzovoort, zijn altijd maar gedeeltelijk. En je weet nooit waar het in elkaar moet sluiten. En iemand die zegt dit hoort daarbij, en daarna komt er nooit meer iemand op het idee dat het wel eens fout zou kunnen zijn. Want men breidt dat aan elkaar, men verklaart dat aan elkaar enzovoorts. En op den duur krijg je het nooit meer los. Daarna moet ik zeggen dat na Velikovsky, stamt uit de 40e jaren geloof ik eigenlijk, 50e jaren desnoods. Na Velikovsky hebben nog veel anderen zich met de problematiek bezig gehouden. Maar ja, soms denk ik dat is ook alleen maar om een graantje mee te pikken van zijn publiciteit. Maar misschien beoordeel ik het nou verkeerd. Maar zij kunnen altijd dan van mij zeggen dat ik er geen verstand van heb, dus hoeven me dat niet aan te rekenen, zal ik maar zeggen. Hebben jullie nog? Goed. Maar het komt wel degelijk voor. Alleen het is weggeredeneerd. En het is bovendien in een andere tijd geplaatst. En bovendien, degenen die het wegredeneren kennen gewoonlijk de Bijbelse geschiedenis niet. En dat maakt het wat makkelijker om het weg te redeneren. Die denken bij Israël als aan het Joodse volk. Wat het niet was uiteraard. En die denken bovendien dat de getallen overdreven zijn en dat in plaats van 600.000 het er maar 600 waren. Niet 600.000, maar 600 eenheden. Mannen, kortom, een stammetje dat onder leiding van de een of andere godsdienstfanaat onder de naam Mozes in de tijd Egypte heeft verlaten en die daarna hun eigen geschiedschrijving hebben verzorgd. En dat vinden we dan in Exodus en wat er verder volgt in de Bijbel. En het is dan schromelijk overdreven. Want per slot van het koninkrijk van David en Salomo vind je toch ook buiten de Bijbel niks terug? Dat is de redenering. En dan grijns ik weer, want u weet hoe ik daarover denk. Ik zal het dan nog een keer zeggen. Dat koninkrijk van David en Salomo vind je wel terug, uitgebreid. Alleen, men heeft het genoemd dat van de Feniciërs, alsof het geregeerd werd vanuit Tyrus of Sidon. Tyrus dan hoofdzakelijk. En daarna heeft men een heleboel vragen over het wonderlijke van dat rijk dat zomaar ineens opkwam enzovoorts. En die vragen beantwoorden wij met groot gemak. Het was niet van Tyrus, maar het was van Jeruzalem. En hoe dat zo snel opkwam, ja, met een man met zulke grote geleerdheid en capaciteiten als Salomo, is dat geen enkel probleem. Bovendien wordt in de Bijbel beschreven. En daar is alles mee gezegd, hè. Ik bedoel, men geeft het een andere naam en zegt, we vinden van David en Salomo niks terug. Nee, maar David en Salomo behoorden niet tot de lui die hun eigen namen schreven op, hoe heet dat? Deuren en glazen heet dat, geloof ik, hè? Gekken en dwazen schrijven hun namen op deuren en glazen. Dat is weinig verheffend voor al die automatoten uit het verleden, zal ik maar zeggen. De koningen, de keizers en de admiralen. Toch? Maar David en Salomo hebben er wel over geschreven, maar schreven dan de naam van Jehovah in plaats van hun eigen naam. En dan zegt men, nou, van David en Salomo vinden we niks terug, dus het kan niks geweest zijn. Maar ja, ze kijken niet goed. Dat is alles. En zo verder. Zo geldt het voor Egypte ook. U weet nog wat men gedaan heeft. De beroemde Schelzee, daar heeft men van gemaakt. Een beetje een moerasachtig gebiedje, daar ergens in de buurt van waar nu het Suezkanaal ligt. In de buurt van de Bittermeren, voormalige Bittermeren, moet ik eigenlijk zeggen. Maar vooruit maar weer. En als de wind dan de goede kant op stond, dan viel het wel droog. En dan kon je er wel doorwaden. He? Nou, zo vind je dat dan bij Werner Keller terug. De Bijbel heeft toch gelijk. Maar, toen maar weer. Maar Werner Keller niet. Dat dan weer, nou goed, laat maar zitten. Hè. Zulke dingen, ik heb er ook weinig respect voor die dingen. Ik bedoel, als je wat uitzoekt, doe dat dan goed. En als iemand de capaciteiten niet heeft om dat te doen, dan moet hij er niet aan beginnen. Maar mensen die de capaciteiten hebben om het een en ander bij elkaar te redeneren en daar een boek over te schrijven, die zouden dan toch hun huiswerk eerst fatsoenlijk moeten maken, vind ik. Maar goed. Terug dan naar Exodus. Bedreiging met de tiende plaag. Zoals gezegd, het IPOER-manuscript maakt melding van dat er geen bestuur meer is. Dat alle belangrijke mensen, de magistraten heet zoiets in fatsoenlijk Nederlands, die waren er niet meer. Het land was onbestuurbaar. Het lag compleet open. Het leger was er niet meer. Er was geen farao meer. En dus werd het land binnengelopen door inderdaad de zogeheten Hyksos. Dat is dan de Griekse naam en met de Bijbelse naam. De Amalekieten. Nou goed. Wij waren in het laatst van hoofdstuk 10. In verband met de negende plaag was dat daar nog. Waarbij in vers 24 staat. Toen riep farao Mozes en zei. Ga heen. Na die dagen van de duisternis van 3 dagen, waarbij het licht was in het land Goshen bij Israël, maar in de rest van Egypte was het duister. En toen riep farao Mozes en zei, ga heen, dien de Heer. Dus vooruit, ga maar. Alleen uw schapen en uw runderen zullen vastblijven. Zo van, ga maar, ook zullen uw kinderkens met u gaan, maar je vee blijft hier. U weet, dat is politiek, dat is altijd onderhandelen. Politiek is trouwens handel, het is dus ook onderhandelen. Laat uw vee hier, maar uw kinderen zullen gaan. Doch Mozes zei, ook zult gij slachtoffer en brandofferen in onze handen geven, die wij de Heere onze God doen mogen. Kortom, ons vee zal ook met ons gaan. Er zal niet één klauw achterblijven. Want van hetzelfde zullen wij nemen om Jehovah onze God te dienen. Want wij weten niet waarmee wij de Heer onze God dienen zullen totdat wij daar komen. Totdat wij daar komen. Waar? Dat wordt niet vermeld. Maar Mozes zegt gewoon, we moeten toch vee mee hebben. Anders kunnen we de Heer niet offeren. En we weten niet voor hoe lang dat zal zijn. Dus we nemen al ons vee mee. Het is ook een redenering. Eentje ook wel om over na te denken. Denk ik. Dat hij niet zegt, we hebben het vee zelf nodig. We moeten toch ergens van leven. We moeten toch bij het ontbijt een eitje hebben. Dus we nemen de kippen mee. En, of wat het maar was. Of hem en de eks. Dus de varkens kan niet. Nou ja. Geen speklapjes bij het ontbijt. Maar goed. Maar wel schapenvlees natuurlijk, hè. U merkt hoe Engels het is allemaal. Maar goed, dat doet er nou niet toe. We hebben het nodig. Doch de Heere verhardde farao's hart en hij wilde hen niet laten trekken. Soms denk je, ja, met zo'n figuur aan het hoofd van het Rijk is het ook niet zo vreemd dat zo'n Rijk naar de kelder gaat. Maar ja. Farao zei, vers 28, tot Mozes, ga van mij. Wacht u dat gij niet meer mijn aangezicht ziet, want op welke dag gij mijn aangezicht zult zien, zult gij sterven. Ik wil je, ga weg, ik wil je niet meer zien. Plechtig vertaald, maar dit is wat het is. En Mozes zegt, dat is juist, gij hebt recht gesproken. Ik zal niet meer uw aangezicht zien. En daarna gaat het verhaal eigenlijk pas verder. Nou, we beginnen met hoofdstuk 11. Nou, gaat het verhaal eigenlijk pas verder in vers 4 van hoofdstuk 11. Met verder zeide Mozes, tot Farao namelijk, zo heeft de Heere gezegd, omtrent middernacht zal ik uitgaan door het midden van Egypte. Je zou toch echt een keer zo achter elkaar moeten lezen. En ik heb dat ook niet uitgevonden. Want iemand heeft het wenselijk geacht om Exodus 11 vers 1 tot en met 3 tussen haakjes te zetten. Dat betekent niet dat de inhoud omstreden is. Het betekent dat we even in een, hoe heet zoiets, in zo'n boxje in de marge even iets erbij schrijven. Even krijgen eerst wat achtergrondinformatie. In een wat groot uitgevallen voetnoot die in de tekst is terechtgekomen. Zoiets. We moeten eerst even wat weten. Want de Heer had namelijk, 11 vers 1, de Heer had namelijk tot Mozes gesproken. Ik zal nog één plaag overvaren. Dat wist Mozes dus al toen hij dit ging zeggen. En daarom wordt het ons eerst even vermeld. Want waar moest het anders tussen? Moet ergens tussen. Mozes wist het al, hoe het zou gaan. En hij wist al dat hij de farao niet meer zou zien. En dat verklaart de rest van zijn uiteenzetting. Dus de Heer had tot Mozes gesproken, ik zal nog één plaag over farao en daarmee over Egypte brengen. Daarna zal hij uw lieden van hier laten trekken. Als hij u geheellijk zal laten trekken, dat wil zeggen met de hele mispogen dus, de hele familie. Zo zal hij u haastelijk van hier uitdrijven. Spreek nu voor de oren des volks dat ieder man van zijn naaste en iedere vrouw van haar naaste, dat moest dus al gebeuren, hè? Dat is al aan de orde op het moment dat Mozes deze dingen zegt. Is kennelijk besproken in die 3 dagen van duisternis. Spreek nu voor de oren des volks dat ieder man van zijn naaste en iedere vrouw van haar naaste, van de buren, zilveren vaten en gouden vaten eisen, dat is nogal wat. En de Heere gaf het volk genade in de ogen der Egyptenaren. Ook was de man Mozes zeer groot in Egypteland. Want de Egyptenaren hadden toch wel respect voor die Mozes gekregen. En daarmee voor dit volk. Ook was de man Mozes zeer groot in Egypteland voor de ogen van Farao's knechten en voor de ogen des volks. Dat is dus de achtergrond van wat hier verder volgt. En het is van belang dat we het tot ons door laten dringen. Want het is maar niet zo dat het volk door erbarmelijke omstandigheden het kans zag om aan Egypte te ontkomen. Maar het gebeurde op royale wijze. En ik zeg met opzet niet royaal, maar royaal. Dat wil zeggen op koninklijke wijze. En inderdaad royaal, want ze krijgen inderdaad het vermogen van Egypte mee. Lekker puf voor de Amalekieten. Ja, die treffen inderdaad een berooid en ook dus verarmd Egypte aan. Er blijft echt niks van over, want Israël trekt uit met de rijkdommen van Egypte. Het heet dan ook dat ze Egypte beroven. Dat is de term. Ik meen dat we die tegenkwamen hiervoor. Was dat in 3 vers 22, klopt het? Ja. Dat was voordat dat hele gedoe met die plagen begint. In 3 vers 22. Maar elke vrouw zal van haar naburin en van de waardin haars huizes, dat zijn dus die naasten, eisen, zilveren vaten en gouden vaten en klederen. En vaten gewoon in de zin van huisraad dan wel voorwerpen. Dat u niet denkt dat de Egyptenaren gewoonlijk aten uit zilveren en gouden pannen en potten en borden enzovoorts. Het woord vat is nogal het woord voor wat voor artefact dan ook. Iets wat mensen zelf gemaakt hebben. Bezittingen, voorwerpen. Vermoedelijk in de eerste plaats sieraden, lijkt mij. Omdat de gouden en zilveren dingen zouden dan eventueel gebruikt moeten worden. Maar alles wat je gebruikt, slijt. En dat goud en zilver heeft waarde, dus je zorgt dat het niet slijt. Dat is het eigenlijk. En dus, het zijn waarschijnlijk siervoorwerpen. Het is van belang, in de eerste plaats omdat het de rijkdom van de wereld is die ze mee uitdragen. Die komt bij Israël terecht. En vervolgens historisch en kausaal. Ze zijn nauwelijks Egypte uit of ze moeten die tabernakel in elkaar steken. En daar komt men een hele hoeveelheid goud en zilver aan te pas. Huh? Kortom, een groot deel moeten ze weer inleveren voor dat doel. En daar wordt dan de tabernakel van gebouwd, hetgeen zich herhaalt trouwens in de tempelbouw. Want dan heeft het volk ook een flinke aderlating ondergaan. Ja, ja, er was nogal wat, ja. Ja. En zo komt dat, hè. En het vers eindigt, 3 vers 22, met... Namelijk, gij zult Egypte beroven. Een beroven is niet noodzakelijk een illegale aangelegenheid. Maar het gaat erom dat inderdaad een grote hoeveelheid gewoon wordt meegenomen. En dat is ook de strekking van 11, hoofdstuk 11, vers 2 en 3... Er staan nog meer verwijzingen onder, laat ik het meteen maar lezen. Want 12 vers 35 en 36 herhalen dat. Dat is al wanneer men uittrekt. En dan staat er 12 vers 35. De kinderen Israëls nu hadden gedaan naar het woord van Mozes. En hadden van de Egyptenaren geëist zilveren vaten en gouden vaten en klederen. Dat stond er ook bij in 3 vers 22. Daartoe had de Heer het volk genade gegeven in de ogen der Egyptenaren, dat ze hun begeerte deden. Ze gunden het ze wel, of zoiets. En misschien dachten ze wel, we geven het maar mee en dan hopen we dat ze verdwijnen. Maar het gaat toch om een zekere goodwill aan de kant van de Egyptenaren. Kortom, zij beroofden de Egyptenaren, staat dezelfde uitdrukking. Ze sjouwden dus nogal wat mee, ze gingen dus niet als verarmd het land uit, ze gingen er rijk uit. En Egypte was berooid. Goed. En dan weer terug naar hoofdstuk 11. Bij vers 4. Verder zeide Mozes, en die moet je dus lezen, 18 vers 29... Mozes zei, gij hebt recht geantwoord, ik zal niet meer uw aangezicht zien. Verder zeide Mozes, zo heeft de Heere gezegd, omtrent middernacht zal ik uitgaan door het midden van Egypte. En alle eerstgeborenen in Egypteland zullen sterven. De Heer zei, ik zal uitgaan door het midden van Egypte. En alle eerstgeborenen in Egypteland zullen sterven. Van Farao's eerstgeborene af, die op zijn troon zitten zou, dat wil zeggen de kroonprins, tot de eerstgeborene der dienstmaagd, die achter de molen is, en alle eerstgeborenen van het vee. En ik weet niet of u dat weet, maar het is hier eigenlijk ook nog niet aan de orde, maar... Na de uittocht van Israël uit Egypte krijgen wij, of krijgen zij, de wet. Nu krijgen wij de wetgeving, het geschiedenis als zodanig. En in die Mozaïsche wet wordt geregeld dat alle eerstgeborenen, bestemd zijn voor de Heer. Dat wil zeggen dat de mensen zelf daar geen rechten op konden laten gelden. Als dat de goede term is. Maar de Heer liet dus een rechten op gelden. En zei, en ik doe het maar uit mijn hoofd, maar het komt zo vaak voor. Hij zei, al wat de baarmoeder opent van, en wat is van het mannelijk geslacht is mijn, spreekt de Heer. En alle, dus eerstgeborenen. En alle eerstgeborenen van uw vee. En alle... Eerstelingen, even, want zo vertaalt men het dan, van uw oogst, de Heer zegt, het is voor mij. Elke eerste. Waarvoor dat is, Nou, in de eerste plaats omdat het symboliek is, want... Want in de tweede plaats, nee, naast de eerste plaats moet ik even zeggen... Het maakt natuurlijk allemaal verder niet zoveel uit, dit soort dingen. Het is dus ritueel, met uiteraard praktische consequenties... Maar nauwelijks met praktisch nut. Maar waar het om gaat, is om een begrip... Ja, dan begin ik langzaam te praten, ja... Van het een komt het ander. Waar het over gaat is dat ineens dat begrip eerstgeborene geïntroduceerd wordt en met enige nadruk. Dat wil zeggen, alle eerstgeborenen in Egypteland zullen sterven, van farao's eerstgeboren af, de hoogste, tot de eerstgeborene dienstmaagd en daarna ook de eerstgeborene van het vee enzovoort, alle eerstgeborenen. Dus het wordt met nadruk wordt een begrip geïntroduceerd en het komt overeen met wat wij lazen in 4 vers 22, want daar stond het woord eerder al. Waar staat in 4 vers 22, dan zult gij tot farao zeggen, alzo zegt de Heere, mijn zoon, mijn eerstgeborene is Israël. En vooruitgrijpend op wat in de Mosaïsche wet dan geregeld is geworden. Als eerstgeborene is Israël bestemd voor de Heer. Dat wil zeggen, de Heer krijgt het als eigendom en kan er dus mee doen wat hij wil. Bovendien wijst ik erop dat daarmee tegelijkertijd ook dat begrip zoon... in ieder geval wordt toegelicht, zo niet gedefinieerd... zoon is namelijk eerstgeborene en eerstgeborene is zoon. Dat blijkt, want er staat... Mijn zoon, mijn eerstgeborene, is Israël. Later, veel later... In de dagen dat Israël definitief als rijk, als koninkrijk althans ten onder ging ooit... wordt er gezegd... Israël is mijn zoon... Dat was, dat herinnert u zich waarschijnlijk, want het was Jeremia 31. Israël is mijn zoon. En Efraïm, maar strikt is dat een andere naam voor Israël. Die leg ik u zo weer uit. En Efraïm is mijn eerstgeborene. En wat ik er aan uit moet leggen, is dat de namen van Israël en Efraïm inderdaad verwisselbaar zijn... Om de eenvoudige reden dat eerstgeboorterecht onder andere inhoudt het erven van de naam. Nou ja, de titel. We hebben er grammaticaal mee omgesprongen en dat als verschillende begrippen aangeduid, maar in de Bijbel vind je dat niet. De naam is de titel en de titel is de naam en de eerstgeborene erft de titel. En als de titel is die van koning, want dan laten we het proberen het makkelijk te houden dan. Als de titel is van koning, dan de eerstgeborene erft die titel. En als die titel is farao, de eerstgeborene erft die titel, die heet dus ook farao. En die zijn zoon heet ook farao en die zijn zoon ook. En hoeveel zonen ze elk hebben maakt niet uit, er is er altijd één. En die anderen, prima, maar die krijgen niet het eerste geboorterecht en erven de titel ook niet. En als je dan toevallig niet geboren wordt als koning van Egypte, of je hebt Egypte niet kunnen veroveren, dat kan ook nog. Maar bijvoorbeeld je wordt geboren als kroonprins van de Filistijnen, dan heet je Abimelech. En dan heet je zoon ook zo, en je kleinzoon en je achterkleinzoon enzovoorts. Heb je dat nog? En als je toevallig koning bent van Tyrus, is dat allemaal in de Bijbel? En als je toevallig koning bent van Tyrus, hoe heet je dan? Hiram, heet je dan. En dan heet je zoon ook Hiram en je kleinzoon Hiram en weet ik veel. En het grappige daarvan is dat dat de historici ook de kans geeft om alle jaartallen door elkaar te gooien, want men vindt het graf van koning Hiram. Nee, die heeft men gevonden, ik verzin het niet, dat is bekend. Maar de vraag is, welk rugnummer hij had.
Geldt dat ook voor de Herodes?
De hoeveelste. Let even op. Nog, ik kom zo. Ja, bij Herodes eigenlijk ook. Min of meer. Hoewel die al allemaal nog een naam hebben. En als ze van Oranje Nassau zijn, dan heten ze toch heus ergens Willem. Al is het ook een achtste voornaam. Maar, hè? Ja, wel, je zoekt je soms wezenloos. Ik heb het wel gehad van hoe heet die man, Willem III. En Emma, die had het, koningin Emma, die had het toch een dochter. Ik had goede mensen nooit vinden, joh. Maar Wilhelmina, toch? Ja, maar het is niet haar eerste voornaam. Dus als alle voornamen netjes officieel vermeld worden, dan heet ze niet Wilhelmina, maar iets van Frederica of zoiets. Dus het is soms wat lastig. En de Engelsen, dat wilde ik even zeggen, de Engelsen, daar hebben ze titel, die zijn daar goed in, dat hebben ze daar nog steeds. En officieel, en neemt nog steeds, brengt nog steeds rechten met zich mee, ook politieke, sociale. Maar daar heten ze de Earl of the Count van, nog een, van dit of dat. Maar altijd staat erbij de zoveelste. Ongeacht de voornaam, ze zijn de zoveelste kan de third earl, de 27th earl of count van enzovoorts. Let maar eens op. Ze geven er een nummer bij en dat moet wel, omdat die namen zijn altijd dezelfde. Dan heb ik het nog niet eens over de Duitse familie Royce. Met dubbel S, met zo'n gekke S. Royce. Royce en dan nog wat, want het is een grote familie waarin iedereen van het mannelijk geslacht heet gewoon Heinrich. Iedereen. Al hebben ze 6 broers. Ze zijn allemaal Heinrich. En ergens in de familie zit iemand bij te houden. Waar er nu weer een geboren wordt. En die krijgt de volgende, moet het volgende nummertje trekken. Hoe was het? Heinrich de 23ste. Heinrich de 76ste. Enzovoorts. Soms hadden die dat Heinrich wel weg kunnen laten. En kunnen volstaan met een rugnummer. Maar tot vandaag. Want er lopen er nog rond die Royce heten van het mannelijk geslacht. En vraag niet hoe ze heten, ze heten Heinrich. Henkie. Ja, nou zo gaat dat. Hè. Ze erven namelijk de titel. Maar het principe is dat, bedoel, Willem I, koning Willem I, u weet wel die van 200 jaar geleden, die heette van zijn voornaam ook Frederik, hoor. En dan pas ergens Willem. En toen hij koning werd, toen verkoos hij de naam Willem. Dat is de naam waaronder hij koning werd. Omdat het de traditie is in het huis van Oranje-Nassau. Je had er al 5 gehad. Stadhouders weliswaar. Maar toen maar. Zo ging dat. En het nummer 6 vond hij wat laag. Dus dan maar koning Willem I. Maar zo gaan die dingen. En de aardigheid is dus dat als pa Israël heet, dan heet de erfgenaam, zijn eerstgeborene, die heet dus ook Israël. En de eerstgeborene is Efraïm. En die krijgt dus de naam Israël mee. Hebben we dat nog? En dan, hè? Ja, zo gaan die dingen. En in de Bijbel vind je dat ook terug. Want waar Efraïm gaat, vind je de naam Israël. Los van waar het koningschap bleef. U weet, dat ging met Juda mee. Met eerste geboorterecht ging mee met Jozef. En via Jozef met Efraïm. Op gezag van vader Jacob zelf, die Israël heette. En de naam Israël wordt dus gegeven aan Efraïm. En het staat er zelfs bij in de Bijbel. Het had eigenlijk niet gehoeven, want wij kennen die dingen uit de geschiedenis. Maar het staat erbij. Dat in hen, die zonen van Jozef, mijn naam genoemd worden. Zij Israël. En zo ging dat. En dus heet het, Israël is mijn zoon en Efraïm is mijn eerstgeborene. Want de eerstgeborene, dat wil zeggen niet degene die als eerste verscheen, maar wel degene die als zodanig wordt aangewezen, die erft inderdaad de titel, onder andere dan. Maar alle attributen die nou eenmaal bij de familie als zodanig horen. Zo iemand is meteen hoofd van de familie. En als de familie ontaart in een heel volk. Nou ja, ontaart. Als ze gezegend worden en vruchtbaar zijn, dan wordt het een heel volk. En zo iemand die wordt dan vanzelf niet meer hoofd van de familie, maar opperhoofd van de stam. En daarna wordt hij, als het nog groter wordt, koning. En als het dan nog groter wordt en uit elkaar groeit, dan wordt hij koning der koningen. En dat noemen ze al sinds enige eeuwen een keizer. Zo gaat het. En het punt is dat we hebben van doen met de mensheid, maar wie, oh wie, dat is nog steeds de actuele vraag, ook in Den Haag en Brussel en alle andere, als er nog meer belangrijke steden zijn ter wereld, behalve Den Haag en Brussel, geldt overal, wie is er verantwoordelijk? En daar gaat het altijd, dat beheerst het nieuws, hè? Ik weet niet of u zich daar bewust bent, maar bij alle disputen, of hoe het maar heet, dan mag, alle discussies, gaat het altijd daarover eigenlijk, hè? Wie heeft het gedaan en wie is er verantwoordelijk? En het probleem is dat wij de mensen allemaal gelijk verklaard hebben. Iedereen is gelijk, er is niemand hoger of lager. En dus is er ook nooit iemand verantwoordelijk. Daar hebben we dus het probleem. Daarmee, een wereld die zo in elkaar steekt, is onbestuurbaar. En dat hebben we de laatste 200 jaar dan ook wel bewezen. Lijkt mij. Maar in de Bijbel begint de geschiedenis met die eerste mens. En God zegt er wat over. En zegt wat tegen hem. En hij krijgt dus het een en ander mee. Aan opdrachten en wat het maar was, zegeningen wellicht, ik weet hoe je dat benoemen moet. Je krijgt dat mee en het wordt vererfd. De man is verantwoordelijk. En de vraag is, waar blijft die verantwoordelijkheid? Ik bedoel, als God iets met de mens te verhapstukken, u weet wat verhapstukken is? Ik ook niet, dus dat maakt verder niet uit. Maar als God wat met de mens te af te rekenen heeft, is dat het? Tot wie moet hij zich dan richten? Als je een brief schrijft aan de mensheid, waar moet je die dan bezorgen? Ik bedoel, in Den Haag of Brussel? Waar, nou ja. Bij wie moet je die brengen? Leuker blijft natuurlijk altijd als je een brief schrijft aan de 12 stammen. In de verstrooiing, bij wie bezorg je die dan? Bij de eerstgeborene. Ja. Dus in ieder geval bij Efraïm. Indien mogelijk. Maar goed. Maar dat is waar het over gaat. En het punt is dat wij hiervan doen hebben met de geschiedenis van het ontstaan van een volk, voortkomend uit Abraham, Isaac en Jacob. Want deze geschiedenis heeft in zekere zin zijn begin bij Abraham. Daar namelijk waar Abraham apart gezet wordt van zijn eigen familie uit Ur der Chaldeeën. Uit de familie trouwens, de erfgenamen van Adam wel te verstaan. Maar de Heer neemt Abraham eruit en hij zegt, wat die familie van jou verder doet, bekijken ze zelf maar. Maar wat mij betreft, de lijn van het eerstgeboorterecht dus, gaat via jou verder, via Abraham. En dan gaat hij dus inderdaad verder, dit is de vereenvoudigde versie, gaat inderdaad verder via Abraham, Isaac, Jacob, Jozef, Efraïm. Dan ben je in Genesis 48 en 49 en daarmee min of meer, of eigenlijk helemaal aan het eind van het boek Genesis. En dan krijg je hier Exodus. Waar blijft dat Israëlrecht? Nou ja, het blijft bij Israël, maar heel Israël, het hele volk, is hier in slavernij geraakt in Egypte. Hier vind je dus de wat uitgebreide koninklijke familie, die zich wat ontwikkeld heeft in allerlei verschillende takken, zoals dat ook gebeurd is met de takken van het huis van Nassau, bijvoorbeeld, en Royce, ja, oké. Maar verschillende takken en de Bourbons en wie het maar waren. Dat is met Israël ook gebeurd, maar de hele familie, al die takken bij elkaar, bevinden zich in Egypte in een ondergeschikte positie, hetgeen in strijd is met de oorspronkelijke roeping van Abraham, Isaac en Jacob, want het wordt geacht een koninklijk volk te zijn, in wie al de geslachten des aardrijks gezegend zouden worden. Een volk dat bovendien zou heersen met God, want de naam Israël, die wordt niet pas gegeven bij het ontstaan van het volk, maar wordt gegeven aan de stamvader van het volk, en dat is dan toch 2,5 eeuw daarvoor. Hebben jullie dat nog? En dus inderdaad, de uitdrukking uit Exodus 4, alzo zegt de Heer, mijn zoon, mijn eerstgeboren is Israël. Ja, dat is dus niet nieuw, dat wisten wij al. Toch? Uit de voorgaande 60 bladzijden of zo. Ja, dat was ons wel bekend. Alleen Farao wist het kennelijk niet. Maar daar zou je wel mee te maken krijgen. Feitelijk, die situatie bestaat in onze dagen ook nog steeds. Want nog steeds is Israël op een of andere wijze dat volk waarin alle geslachten des aardrijks gezegend zouden worden. Want die roeping, de genadegiften Gods en de roeping Gods zijn onberouwelijk, zegt Romeinen hoofdstuk 11. En dat staat daar in verband met dit thema, in verband met Israël. Dat blijft altijd gelden. Zie? En daar gaat het om. En de uittocht uit Egypte van Israël, van het complete, voltallige Israël om zo te zeggen, is dus in de praktijk de uittocht van dat volk van eerstgeborenen. Dat volk met het eerstgeboorterecht onder de volkeren der aarde en daarmee over heel de mensheid. Ja, ik weet het, daar komt er natuurlijk iemand die zegt, maar dat is gevaarlijk wat je nu zegt, want dat trekken de Joden zich aan en die vinden dan dat zij het herrenvolk zijn. En het is een beetje vervelend dat dat een Duits woord is, maar vooruit. Per slot, het Jiddisch is ook hoofdzakelijk Duits, dat kan ik ook niet helpen. En dan zegt men, ja, maar zo is het nou gekomen, want ook door de Tweede Wereldoorlog kwam eigenlijk voort uit de Joodse samenzwering om de hele wereld aan zich te onderwerpen, want ze beschouwen zich als de grote machthebbers over de wereld enzovoort. En dan schiet ik weer in de lach, dat mag helemaal niet doen, want het is bloedserieus. En voor je het weet zit je in de gevangenis om dit soort dingen. Tot vandaag, jawel. Want daarna zeg ik, maar wat, en die Duitsers dan? Met hun herrenvolk en hun superras enzovoorts. Die hadden toch ook die Hitler, dat was nog een Oostenrijker ook, die had toch ook een samenzwering tegen de hele mensheid. Zo van, en wij zijn de grootste, de beste en wij moeten daarover heersen, toch? En daarna stellen we vast dat de Britten ook niet helemaal vreemd zijn van deze gedachten. Want als je het nou hebt over imperialisme en kolonialisme, ja, dan lopen de Britten altijd nog voorop, hoor, in de loop van de geschiedenis. Daarna hebben we er nog een paar, hoor. Maar goed, wat voor bijzonders is daaraan, eigenlijk aan die gedachte? Daar is niks bijzonders aan. Zelfs de Friezen, daar heb ik wel eens het idee van dat die denken dat zij, nou ja, goed, laat maar zitten. Toch? Anders denk ik, ja, ik heb niks tegen jou, Minkje, echt niet. Maar toch maar. Maar ik bedoel, het enige vreemde, enige bijzondere is dat deze dingen in verband met Israël inderdaad correct zijn. Dat wil zeggen, dat is Bijbels. Niet dat ze dat zelf moeten nastreven, maar wel dat God Israël voor dat doel geroepen heeft. Uit Egypte. De uitdrukking uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. Uit Hosea, is dat hoofdstuk 6? Of is het hoofdstuk 10? Ik weet ik ga dagen voorbij dat ik niet in Hosea lees, ik moet het eerlijk bekennen. Beleiden heet dat. Maar de uitdrukking uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. Ik weet het, die wordt van toepassing gebracht op de Heer Jezus. In Matthäus 1, geloof ik. Ik weet het. Maar als je hem in Hosea leest, dan is hij heus van toepassing op Israël als volk. En daar heet Israël dus ook de zoon. En de zoon is de zoon, omdat hij de drager is van het eerstgeboorterecht, om zo te zeggen. En daar gaat het maar om. En het punt is dat op het moment dat God zijn eerstgeborene aanwijst, is dat meteen de diskwalificatie van alle anderen die dachten dat zij eerstgeborenen waren of meenden eerstgeboorterecht te hebben. Hoe vindt u die? Ik zal weer een aanloop nemen. Ja, ik kan nog wel even voor de pauze. Ik zal weer even een aanloop nemen. Ruben, zie een zoon, wordt het vertaald. Ra'a. Ben, zie, een zoon. Ruben zal gedacht hebben, ik ben de eerste. Ik heb gewonnen. Niemand wist dat het een wedstrijd was, maar Ruben was de eerste.
Die mag
dan vooraan zitten, ja. In het hoekje. Maar die dacht dat hij de eerstgeborene was. En dat was hij ook, dat wil zeggen, hij was als eerste geboren. En het wordt ook erkend. Zijn positie wordt erkend door vader Jacob, maar lezen Genesis 49, de eerste verzen. Hij wordt min of meer de hemel ingeprezen. En daarna wordt gezegd dat hij het eerstgeboorterecht als zodanig toch niet krijgt. Want er was iets met een meubilair in de slaapkamer of zo. Dat wil ik nou afwezen hoe dat precies was. Maar iets met een bed of zo. Maar in ieder geval, hij krijgt het niet en hij wordt dus gepasseerd. In plaats daarvan was namelijk, want je moet het op een bepaalde volgorde doen. De volgorde is een procedurekwestie waar altijd de discussies vervolgens over gaan. Maar ja, maar het was al geregeld, want in het hoofdstuk daarvoor, Genesis 48, was al lang geregeld dat eerstgeboorterecht ging via Jozef naar Efraïm met als reserve zijn broer Manasse. Efraïm en Manasse, de twee zonen van Jozef. Heb u dat? En Ruben krijgt te horen, een paar versen verder, in het begin van 49 van Genesis, dat hij gepasseerd wordt. Niettemin, op elke lijst zou hij als eerste genoemd worden. Dat staat later in, is het 1 Kronieken 5? Of wel. Hij wordt dus ook steeds als eerste genoemd, maar krijgt niet het eerstgeboorterecht. Hij wordt gepasseerd. Dat wil zeggen, hij is gedisqualificeerd daarmee. Om van alle andere broers maar te zwijgen dan. Nou ja, dat is wat hier in Exodus 11 aan de hand is, wat aangekondigd wordt. Op het moment dat God Israël erkent als zijn eerstgeborene en voor dat doel dus ook verlost uit Egypte, op dramatische wijze, ik bedoel op theatrale wijze, ten aanschouwen van heel de wereld, die dat dan weer wegredeneert, zodat het weer kwijt zijn, alleen nog stiekem het Ipuwer-manuscript overgehouden hebben. Misschien nog wat anders, maar dat weet ik dan niet. Ja, dat kan nog wel wezen, maar waar God Israël verlost uit Egypte en erkent als zijn zoon, op voorhand, in Exodus 4 al, Israël is mijn zoon, laat mijn zoon gaan, dat is mijn eerstgeborene. Op het moment dat God Israël als eerstgeborene aanwijst en verlost uit Egypte, worden alle andere eerstgeborenen gedisqualificeerd. Op rigoureuze, de meest rigoureuze wijze. Niet alleen een licentie wordt ingetrokken, ze worden gedood. Dat is echt wat je noemt disqualificatie, toch? Ze zijn niet meer gekwalificeerd, ze zijn noodlottig overleden. Dat is het punt. En wordt gedemonstreerd. Daar waar God zijn handelt met Israël in de positie van zijn zoon, zijn eerstgeborene, wordt ieder ander vervolgens gepasseerd. En dat is waar het om gaat. En wie het ook is en wat voor grote macht het ook wezen mogen. Daar had Israël trouwens ook zijn les uit moeten leren voor de rest van de geschiedenis. En moeten begrijpen dat waar zij de Heer als zodanig erkennen en waar zij zich aan hun vader, om zo te zeggen, die hen aangesteld heeft in het eerstgeboorterecht, zouden onderwerpen, dat daar diezelfde vader voor hen zou zorgen. Wat ook de omstandigheden enzovoorts. Dan zouden ze als klein volkje kunnen standhouden. Natuurlijk tegen Filistijnen en Amalekieten, maar ook tegen Assyriërs en Babyloniërs en wie het allemaal maar waren. Hetgeen ons trouwens in de volgende Bijbelboeken ook gedemonstreerd wordt, dat is namelijk in de geschiedenis van Jozua en waarschijnlijk nog uitgebreider, althans veel langer, in de geschiedenis der Richteren. Waar men de Heer niet diende, en daar kwamen weer, wordt verteld alsof het een komisch verhaal is. Geschiedenis herhaalt zich steeds weer opnieuw. Net als elk deeltje, nieuw deeltje van Asterix, zal ik maar zeggen. Het is altijd hetzelfde, komen altijd dezelfde figuren, altijd dezelfde vijand, soms onder andere namen. En langzamerhand word je niet goed van die piraten die ze hoe dan ook wel ergens tegenkomen. Ja. Het herhaalt zich. Nou, dat is de geschiedenis van Richteren. Elke keer weer gered, loopt weer goed af. Dan is de poosje rustig en dan vergeet men de Heer weer. En dan komen weer wie er maar komen. De Edomieten, de Amalekieten, de Moabieten, de Filistijnen, geval van Simson enzovoort. Wat er maar was. En dat gaat tot in onze dagen gewoon zo door. Eigenlijk. Wat minder uitdrukkelijk. Dat wil zeggen, we hebben er geen oog meer voor. Maar zo steekt het wel in elkaar. Kortom, de Heer stelt zijn eerstgeborene aan, dat is Israël. En voor zover er ergens anders eerstgeborenen zijn, is degene die het overleeft. Wat bedoel je dan? Dat is waar het om gaat. Is er geen ontkomen aan dan voor die Egyptenaren? Jawel, dan hadden ze gewoon met Mozes mee moeten gaan, met Mozes mee moeten doen. Dan hadden ze moeten doen de uitvoerende voorschriften uit Exodus hoofdstuk 12 wellicht. En hoe dan ook, als Israël uiteindelijk uittrekt, blijken toch heel wat Egyptenaren mee te gaan. Dat zijn dan geen eerstgeborenen, want die zijn noodlottig overleden dan. Maar niettemin, er gaan Egyptenaren mee, want men kan zich gewoon bij Israël aansluiten. Om door Israël en via Israël gezegend te worden. Nou goed, Mozes die nog steeds spreekt tot Farao, die zei, gij hebt recht gesproken, ik zal niet meer uw aangezicht zien. En maar zo heeft de Heer gezegd, 11 vers 4, omtrent middernacht zal ik uitgaan door het midden van Egypte en alle eerstgeborenen in Egypteland zullen sterven. Er is geen eerstgeborene meer te vinden in Egypte. Zo zou het zijn. Van de hoogste tot de laagste, helemaal niks meer. En daartegenover staat natuurlijk de geboorte, om zo te zeggen, van Israël. Dan wel de roeping of aanstelling van Israël als zoon, als eerstgeborene, zoals al geïntroduceerd in hoofdstuk 4. En dan hier verder. Er zal, vers 6, een groot geschreeuw, dan wel geween, zijn. In het ganse Egypteland desgelijks nooit geweest is en desgelijks niet meer wezen zal. Dan zeg ik weer, men lezen het Ipuwer manuscript. Heb je het al opgezocht? Nee, niemand?
Het ligt in Leiden.
Het ligt in Leiden, ja. Ja.
Ja.
He? Nee, het museum. Museum van Oudheden in Leiden, ja. Dus als je het daar wil gaan lezen, dan succes gewenst, ja. Maar het ligt in Nederland, ja. Heel Egypte is vernietigd, om zo te zeggen. Berooid, vind ik wel een aardig woord. Omdat ik daarbij denk aan het rooien van aardappelen en bomen enzovoort. Berooid zijn, dan is alles ontworteld en volkomen gedesoriënteerd. Dat is de beschrijving die dan ook gegeven wordt van Egypte nadat dit gebeurd is. Maar bij alle kinderen Israëls zal niet een hond zijn tong verroeren. In de zin van tegen alle kinderen Israëls zal niet een hond zijn tong verroeren. Geen hond zal dat doen. Soms denk je dat onze Nederlandse uitdrukking daar vandaan komt. Want we zeggen geen hond dit en geen hond dat. En we denken helemaal niet aan honden als we het zeggen. We bedoelen helemaal niemand. Maar waarom we het woord hond gebruiken, ja, Het gebrek aan respect misschien, ik weet het niet, maar het is een soort beeldspraak. Misschien moet je ook zeggen, nou ja, de honden in de Bijbel zijn een beeld van de heidenen. En er is geen heiden die ook maar zal wagen te blaffen, ook maar naar Israël. Vind ik wel een leuke interpretatie eigenlijk voor de kinologen onder ons. Dus daar houden we het dan maar op. Geen hond zal zijn tong verroeren van de mensen af. Er staat verroeren, eigenlijk staat er scherpen. Vind ik wel leuk. In de zin van een geslepen tong. Een scherpe tong. Ja, het is goed Nederlands geworden. Maar goed. Geen hond zal zijn tong verroeren van de mens af tot de beesten toe. Opdat gij lieden weet dat de Heere tussen de Egyptenaren en tussen de Israëlieten een afzondering maakt. Dat wil zeggen, men zal Israël laten gaan, want dat is het idee. Het gaat hier niet over die plaag van de dood van de eerstgeborenen, want die plaag zou wel degelijk de Israëlieten ook treffen. Althans, als ze geen maatregelen zouden nemen die hierna, hoofdstuk 12 dus, vermeld worden. Maar het gaat over hoe het daarna zou gebeuren. Want de werkelijke uittocht vond plaats eigenlijk onder druk van de Egyptenaren. Van ga alsjeblieft weg, oh moet je nog meer mee hebben hier. Neem dit ook maar mee en dit ook maar. Als je maar maakt dat je wegkomt. Dat is het. En daarmee door al die gaven, om zo te zeggen, onderwierpen de overgebleven Egyptenaren zich aan de Israëlieten. Maar het wordt hierna vermeld, dus ik kan beter gewoon doorlezen. Opdat gij lieden weet dat de Heere, Jehovah zelf, tussen de Egyptenaren en tussen de Israëlieten een afzondering maakt. Ik vind het wel leuk, tussen de Egyptenaren en tussen de Israëlieten. Misschien valt het u niet op, maar wij gebruiken in dat geval maar één keer het woord tussen. Dat wil zeggen tussen de Egyptenaren en de Israëlieten. Daartussen staat de Heer, die die scheiding maakt. Hier staat twee keer tussen. Dat is interessant, omdat we later lezen over tussen twee avonden. En het heet bij ons ook gewoon tussen de avond. Dan hebben we er ook maar één. Niet tussen, maar wel avond dan, hè. En dat zijn ook van die uitdrukkingen waar tot vandaag over gediscussieerd wordt. Wat geen volstrekt onnodig is en alleen maar een demonstratie is van een gebrekkige taalkennis eigenlijk, want hier wordt gewoon het begrip tussen twee maal gebruikt. Dat is nu eenmaal eigen aan het Hebreeuws en zo is het dan. Wij zeggen dat zo niet. En als je het letterlijk vertaalt, krijg je in dit geval een Hebreïsme. Dat ik dat zeg, dat is niet om interessant te doen over dit vers, want voor dit vers maakt het niks uit, dat had hij toch wel begrepen. Maar later lees je over tussen twee avonden in verband met de slachten van een paaslam. Op dezelfde bladzijde hier nog, althans in mijn Bijbel. En dan is ook de vraag wanneer dat dan is, dat dat gebeuren moet. Tussen twee avonden. Want dan heb je 24 uur de tijd volgens sommigen. Maar dat is niet het geval. Want het heet gewoon tussen de avond. En dan zegt u, maar dat is ook geen Nederlands. Zeg ik, nou, dat had het wel kunnen zijn. Alleen gebruiken we de term nooit. Maar wij hebben het wel weer over tussen de middag. En tussen de middag is het Nederlands hetzelfde als de middag begint. Wat wiskundigen niet kunnen begrijpen. Maar, toch? Maar taalkundigen mogen daar geen probleem mee hebben. Het is namelijk tussen de voormiddag en de namiddag. Of tussen de voormiddag en tussen de namiddag. En zo kun je ook hebben de vooravond en de naavond. Alleen die woorden gebruiken wij tegenwoordig niet meer. En daarom gaan we er moeilijk over doen. En nog moeilijker wordt die, en die, het is alweer te laat nu, maar nog moeilijker is die van de Heer Jezus leed en stierf en zou na drie dagen en drie nachten. En ik kwam hem van de week nog tegen. En ik meen zelfs bij Rob Hoogland in de Telegraaf. Maar toen we weer. Die zei, nou ja, als je dat gaat natellen. Sommigen gaan dat natellen. En dan begrijpen ze helemaal niks meer van. Want het is maar een wild verhaal. Het slaat gewoon nergens op. Want het klopt helemaal niet. Maar mijn antwoord is gewoon... Ja, 3 dagen en 3 nachten, dat is nou eenmaal een Hebraïsme. Het betekent gewoon na 3 etmalen. Maar aangezien het woord dag nou eenmaal een breed begrip is, in het Hebreeuws breder dan bij ons, en feitelijk elke periode kan aanduiden, van welke lengte dan ook, heet het dus dagen en nachten, om aan te geven dat het gaat om etmalen. Dat woord hebben wij ook, omdat bij ons het woord dag ook een rekbaar begrip is. 24 uur, etmaal. En daarom heet het dag en nacht. En als je dan zegt hoeveel etmalen het zijn, en je gebruikt voor een etmaal dag en nacht, dan krijg je in het Hebreeuws 3 dagen en 3 nachten. In werkelijkheid gaat het gewoon om 3 kalenderdagen. En daarna heb je nog een heel andere zaak, dat is namelijk dat zoiets gerekend wordt, kennelijk, inclusief. Want dat heet de inclusieve rekenwijze. Dat wil zeggen, de eerste deel van de dag wordt meegeteld en het laatste deel van de dag ook. Zodat er in werkelijkheid in het verhaal van 3 dagen en 3 nachten maar sprake is van 2 nachten... Van dag 1 naar dag 2 en van dag 2 naar dag 3. En van die eerste dag, nou ja, dat is maar een klein stukje eigenlijk. En die tweede dag is nauwelijks iets, want zodra de zon opgaat is die dag aangebroken en die telt dan al voor een hele dag. Dus dan vindt de opstanding plaats. En dat is dan, iemand zei, ja, maar dan klopt het toch niet wat er staat. Dan zeg ik, nou, het is wel in overeenstemming met die 6, 7 andere teksten, waar staat dat is opstaan ten derde dagen. Dus hoe je dat ook keert of wendt, ik zou het er toch maar op houden. En beseffen dat dit de enige verklaring is voor die woordkeus. Afgezien daarvan, de uitdrukking 3 dagen en 3 nachten wordt alleen genoemd als aanhaling van de schriftplaats uit het Oude Testament. Dat wil zeggen, oorspronkelijk is die uitdrukking Hebreeuws en niet Grieks. Dus wat de Grieken eronder verstaan hebben, dat kan ons ook helemaal niks schelen. Het is Hebreeuws. En wat de Hebreeën eronder verstaan, dat is duidelijk genoeg. Nou, enzovoort. Maar dit was even een zijlijntje. Maar het zijn dingen die je echt een keer moet opsteken. De Heer zegt dat hij zou zijn tussen de Egyptenaren en tussen de Israëlieten. Dat wil zeggen als afscheiding tussen enerzijds Egyptenaren en anderzijds Israëlieten. En dan, want Mozes is nog steeds antwoord tegen de farao. Dan zegt hij vervolgens nog tegen de farao, en dan zullen al deze uw knechten, je moet je voorstellen, Mozes spreekt dat tot de farao, maar ja, dat gebeurt niet onder 4 ogen. Hè? In de eerste plaats zijn het er dan minimaal 6, want dan Aaron moet erbij geweest zijn, want die moet het zeggen, namens Mozes, die is officieel de woordvoerder. En die farao, ja, je moet je dat voorstellen zoals je dat voorstelt. Namelijk, in een zaal zit hij op de troon, officieel, en er komt iemand in audiëntie bij hem. En links en rechts van de farao, daar staan de ministers en wie het allemaal waren. En al die andere, vaak niets nutten die erbij staan. En er stel psychisch gestoorden en de hofnar en wat wie het allemaal maar zijn. En een paar stroopsmeerders en... Nou ja, en een paar wijzen en minister Koenders natuurlijk. Ja. Nou ja, toch maar weer. Of had ik die al gehad? Nou ja, dat weet ik nou zo gauw niet. Maar zoiets dan, hè. Kortom, daar staat wat vol bij, want het is toch een betrekkelijk officiële aangelegenheid. En Mozes wijst bij wijze van spreken naar ze en zegt... Dan zullen al deze uw knechten tot mij afkomen, want hij zal de farao niet meer zien. Maar deze knechten, zegt Mozes, zullen dan tot mij afkomen en zich voor mij neigen. Dat wil zeggen, dan zullen ze niet voor u buigen, maar voor mij zullen ze buigen. En mij vriendelijk verzoeken, doch dringend, om alsjeblieft met het hele volk deze plaats te verlaten. Zeggende, trek uit gij en al het volk dat uw voetstappen volgt, wie het maar wezen mag, wie u maar volgen mag, dat zijn niet noodzakelijk de kinderen Israëls alleen. Zijn trouwens ook niet noodzakelijk alle kinderen Israëls. Het is maar degene die wil. Een andere keer leg ik u niet alleen uit dat inderdaad de verzameling Egyptenaren mee uittrok, maar aan de andere kant ook een verzameling Israëlieten niet mee uittrok. En zo staat het hier feitelijk ook. Hè? En al het volk dat uw voetstappen volgt. En daarna zal ik uitgaan, zegt Mozes. Nadat uw knechten hier aanwezig voor mij zullen gebogen hebben en mij vriendelijk zullen verzocht hebben om te gaan. En ik mag meenemen wie ik maar wil. En dat waren zijn laatste woorden van Mozes. En hij ging uit van Farao in hitte der storms. En waarschijnlijk heeft hij gedacht, zo, dat heb ik nou eens even goed gezegd. Want het zijn natuurlijk mooie woorden. Want wat hier impliciet staat, is dat Egypte onder aanvoering van de wijzen of die knechten, die ministers of wie er maar over zijn, dat die zullen buigen voor Mozes in plaats van voor de farao. En dan zijn dus de rollen omgekeerd. Zie? En het is ook zo, want Egypte ging naar de kelder en in de plaats daarvan ontstond het Rijk van Israël. Dat was de verwisseling dus. Maar dat is iets wat we in verband met eerstgeboorterecht nog wel eens tegenkomen, zal ik maar zeggen. Toch? Dat is de gang van zaken. Maar hier betreft het een heel volk. En dan vers 9. De Heere dan had tot Mozes gesproken. Farao zal naar uw lieden niet horen. Dat wist de Heer dus ook al. Dan komt er weer zo'n tussen, zo'n parenthese als het ware. Maar het valt niet op, omdat we toch aan het eind van dit hoofdstuk zitten. Maar deze woorden zijn dezelfde als van vers 1. En dat stond ook tussen haakjes, weet u nog? De Heer had tot Mozes gesproken. Mozes wist dit dus allemaal. Farao zal naar u niet horen, opdat mijn wonderen in Egypteland vermenigvuldigd worden. En Mozes en Aaron hebben al deze wonderen gedaan voor Farao's aangezicht. Doch de Heere verhardde Farao's hart dat hij de kinderen Israëls uit zijn land niet trekken liet. Dat wil zeggen, het wordt met opzet zo lang gerekt. En elke keer opnieuw zo'n plaag, want de Heer had het natuurlijk ook anders kunnen doen. Hij had ook gewoon tegen de Israëlieten kunnen zeggen, allemaal verzamelen, om zo laat bij de brug, of waar het maar was, en achter die pilaar denk ik altijd, in Petra, zo laat verzamelen achter de obelisk die er staat. En dan gaan we naar de berg, hoor. Of wat maar. Het was wel illegaal, maar dat spreek je dan gewoon af. En dat doe je dan. En zoiets had hier ook gekund. En als dan de Egyptenaren protesteren, had de Heer toch gewoon kunnen ingrijpen. Had er toch tussen kunnen gaan staan met vlammend zwaard of zo. Of een paar cherubim met een vlammend zwaard ertussen. Hetgeen toch redelijk gebruikelijk was. Althans, er was ooit een precedent geschapen wat dat betreft. Dus, ik bedoel, het was al eerder gebeurd zo. Al was het maar bij de Hof van Eden. Dus dat had ook anders gekund. Maar dit wordt met opzet gedaan, opdat het de geschiedenisboeken zou halen, bij wijze van spreken dan. Opdat de macht van de Heer zou gedemonstreerd worden aan alle volkeren. En dat het uitgewerkt heeft, blijkt doordat iemand, ik had bijna beroep genoemd, maar dat probeer ik af te leren. Zodat die vrouw daar in Jericho, Rachab, die wist het precies, hè? Die kwam die verspieders tegen. Welke rugnummer ze hadden, weet ik niet, maar ergens tussen de 001 en 012. Maar, hè? 13. Die twee verspieders die kwamen daar voorbij en ze zegt, ja, dat weten wij wel. En we weten wat Israël is en we weten wat er met Egypte gebeurd is. En we weten dat we Israël niet kunnen tegenhouden. En als ze deze kant op komen, dan loopt het met ons slecht af. Dus we kunnen jullie beter maar helpen. Maar beloof me dan dat je enzovoort. En zo is het ook gegaan. Zie? Dat wil zeggen, die roep van Israël, die is de hele wereld overgegaan toen. Logischerwijze. Ja. En dat was ook inderdaad de bedoeling. De demonstratieve wijze waarop dit volk doorgaat, verwekt werd. Je moet bedenken dat die bijzondere verwekking, die vinden we in elk geval al sinds Abraham, sinds de roeping van Abraham, in verband met de onvruchtbaarheid der vrouwen, om zo te zeggen. Dat wil zeggen, het is steeds door een wonder dat die generaties in leven gehouden worden. En dat het geslacht niet uitsterft, om zo te zeggen. En wat eerst op persoonlijk niveau gebeurt, op het niveau van het individu, om zo te zeggen, vinden we hier nu op het niveau van het hele volk. Hier wordt een heel volk geboren. Misschien had je ook kunnen zeggen, wedergeboren. Per slot, het verdween als het ware in de dood naar Egypte, maar het wordt alsnog opgewekt en uit Egypte uitgeleid. In elk geval wordt het beschouwd als een geboorte. En daarna is het tamelijk makkelijk, want ja, geboorten, hoe dan ook, zijn altijd een uitbeelding van wedergeboorte, zodat je die vraag altijd blijft houden. Was dit de wedergeboorte van Israël? Nou, eigenlijk niet. Het was de geboorte van Israël, maar het staat model voor wedergeboorte. Dat wil zeggen, verlossing uit slavernij, uit de dienstbaarheid der verderfenis, die van de wet, uit het diensthuis. Verlossing trouwens tegelijkertijd van de macht van de dood, van het verderf, heet dat. Want dat wordt ook gedemonstreerd in de dood van die eerstgeborene. En uiteindelijk in de doodtocht door de Schelzee. Want dat is een beeld van dood en opstanding enzovoorts. En in de Bijbel wordt die gebeurtenis ook inderdaad als een geboorte beschreven. Later in het profetisch woord, als de Heer terugkijkt op de geschiedenis van Israël. En hij zegt, ja, je was een kind waar niemand naar omkeek. Wat niemand wilde hebben. Maar ik heb naar u omgekeken. Ik heb u gewassen en ik heb de navelstring afgeknipt. En ik heb u gewassen en in zout gewreven. En dat soort dingen meer. Is dat allemaal in de Bijbel? Dus het wordt toch een geboorte genoemd. Een geboorte namelijk van een heel volk. En die gebeurtenis is sensationeel. En zou tot de verbeelding moeten spreken. En daarom wordt de hele gebeurtenis ook met een theater omgeven, hoe moet je het zeggen? Met een manifestatie, de demonstratie van de macht van God. Niet alleen aan de Egyptenaren, maar ook aan Israël zelf. En wat we dan vinden in hoofdstuk 12 is dan, wat dan heet, want dat staat erboven, de instelling van het Pascha. Dat wordt beschreven voordat die tiende plaag komt, vanaf vers 29. Want dat Pascha, dat weet u, heeft betrekking op in elk geval het slachten en eten van het zogeheten paaslam. Dat heet ook het Pascha, het paaslam. Waarvan dan het bloed gestreken moest worden aan de deur. Dat is in de praktijk aan de deurposten. Rondom de opening, om zo te zeggen. Als een soort mededeling aan de deur dat die zogeheten verderfengel, want dat woord komen we dan tegen, daar niet moest wezen. Dat wil zeggen, aan die deur zou voorbij gaan. En dus die inzetting van dat paaslam heeft alles van doen met de wijze waarop de verlossing, de uittocht van Israël tot stand kwam. Dat wil zeggen, met nadruk gaat het dan over de roeping van Israël als eerstgeborene. Want de eerstgeborenen zouden gedood moeten worden eigenlijk. Maar daar waar de bloedige deur gezien werd, ging de verderfengel, heet zoiets, voorbij. Dat wil zeggen, daar bleef een eerstgeborene. Je hield dus alleen eerstgeborenen over, wat het ook betekenen mogen, maar je hield alleen eerstgeborenen over in die huizen waar dat bloed aan de deur was. En waar bloed een beeld is van leven, hebben wij dus over de levende deur. En de levende deur, waardoor men in en uit gaat, wat u maar wil, ja, dat beeld kent u. Want dat is natuurlijk gewoon Christus, die ook zei, ik ben de deur. En ik ben het leven trouwens. En bovendien staat er dan uiteindelijk nog eens een keer... En ook ons paaslam is voor ons geslacht. Zo laten we dan feest vieren. En dan ben je al helemaal in 1 Korinthe 5, denk ik. Heb u dat nog? Wordt bekend... Was bekend verondersteld dat we weten dat het een en ander uitbeelding is van het verzoeningswerk van Christus. Dat is één ding. Het andere ding is dat het verhaal verder gaat opnieuw. 12 vers 1 met de Heer had tot Mozes en tot Aaron in Egypteland gesproken, zeggende. Kortom, er zijn allemaal dingen die eerder hebben plaatsgevonden. Maar hier wordt het nu alsnog vermeld hoe dat zou gaan. Er was namelijk gezegd, dezezelfde maand, zal u lieden het hoofd, resh, het begin dus, resh. Resh wordt in Genesis 1 vers 1 vertaald met begin, reshit, in begin, in den beginnen, dus hoofd is het begin, is de eerste. Resh is eigenlijk ons woord eerste, maar goed. Dezezelfde maand zal u lieden het hoofd der maanden zijn. Dat wil zeggen, deze maand is maand nummer 1. Duidelijker kan ik het niet zeggen. Het staat er ook achter. Zij zal u de eerste van de maanden des jaars zijn. Je kan er maar één ding uit concluderen. Dat welke maand het ook is, deze maand krijgt het nummer 1. Waarbij komt dat voor zover wij weten, de maanden oorspronkelijk helemaal geen namen hadden, maar alleen nummers. Waarom ook niet? Wij nummeren de dagen ook en wij nummeren de jaren ook. Dus waarom zouden we ze een naam geven als ze al een nummer hebben? Dat dachten ze bij de familie Royce ook. Vul dan maar in Hendrik als het moet, maar we onderscheiden ze alleen maar aan de hand van de rugnummers. Ja, en dat was nog voor het uitvinden, voor de uitvinding van de velocipede. Maar toch maar. Maar dit wordt maand nummer 1. Dat is een getop, beste mensen. En aan het eind van de avond kan ik er niet al te serieus over doen, want dat was ik ook helemaal niet van plan. Maar het is een getop geworden met het nummeren van de maanden. Want iemand zei, dat hebben ze in Israël dan toch wel erg moeilijk gemaakt. Dan moet ik u zeggen, nou ja, dat is niet alleen in Israël. Dat is over de hele wereld en vooral bij ons. Want onze kalender is nog veel beroerder. Maar goed, wat er gebeurt is gewoon dat men zei, dit is maand nummer 1. Oké, maar is de eerste van deze maand dan voortaan ook nieuwjaar? Toen werd het nog ingewikkelder. En een van de problemen is dat de Bijbel er niet erg duidelijk over is. Misschien hoeft die Bijbel ook niet duidelijker te zijn, overigens, want het is maar de vraag wat het eigenlijk uitmaakt. Ook dat zou ik u niet kunnen vertellen. Maar ik kan u wel zeggen hoe dat in de Joodse traditie is vastgelegd. En de Joodse traditie stamt dan bij mijn weten dan toch in elk geval van de Babylonische ballingschap. Oké, dat is van 1000 jaar na Exodus 12 ongeveer. Maar ja, het is van ons teruggerekend dan toch meer dan 2500 jaar geleden. Dus het is erg oud. Ik heb het over de Babylonische Talmud en wat daar aanhangt. En daarin is beschreven dat deze maand, die vanaf nu heet maand nummer 1, dat van oudsher was maand nummer 7. Dat staat niet in de Bijbel, kun je niet vinden. Dat staat alleen in de Joodse overleveringen. Het gevolg is dat daarmee de nummering van de maanden een half jaar verschoven is. Dit was namelijk maand nummer 7. Het wordt nu maand nummer 1. Maar het begin van het jaar blijft gewoon zoals het altijd al was. Zodat tot vandaag het Joodse kalenderjaar begint een half jaar na Rosh Hashanah, dat wil zeggen na hun nieuwjaarsdag. Hebben jullie nog begrepen of niet? Het rugnummer van de maand is wel veranderd, maar de jaartelling begint nog steeds op de maand waar het altijd begon. Alleen de namen van de maanden. En als u het moeilijk vindt, beste mensen, dan moet ik u toch even voorhouden dat onze maand september. Hoeveelste maand is dat van het jaar? Dat weet u uit het hoofd, hè? Ja. Ja, en nou krijgen we een theologische discussie, denk ik altijd. Vind ik heerlijk, zulke dingen. Krijgen we een typisch theologische discussie, want we zoeken het woord op, september, en we komen er ogenblikkelijk achter dat het betekent de zevende. Hè? Want sept, dat is zeven. Dat weet u, want u weet wat een septiemakkoord is, toch? Nou ja, dat bedoel ik. Dus dat... Nou ja, septim, dat is een zeven. September is de zevende maand. En het klopt precies, want oktober komt van het octaaf. U weet toch wat een octaaf is? Dat is een achtste. Dus het is de achtste maand. Dan krijg je november, dat komt van de noon. Dat is de negen. En dan krijg je december van deka, dat weet ook iedereen. Dat komt van de tien. Maar het is onze twaalfde maand. Dat wil zeggen, bij ons is het twee maanden verschoven. Iemand heeft het ooit verschoven. Wanneer dat precies gebeurd is, weet ik ook niet. Maar waarom het gebeurd is, dat weet ik wel. Dus iemand heeft uitgevonden dat onze lieve Heer... Sorry, ik bedoel het niet lelijk, maar... Wat me maar aftopt. Men heeft uitgevonden dat de Heer geboren werd in de maand december. Dat is in de tiende maand van het jaar. Maar daar de argumentatie voor was, dat doet er nou niet toe. Ze hebben dat gewoon uitgevonden. En toen hebben ze bedacht dat daarna, bij de geboorte van de Heer Jezus, moest meteen een nieuw jaar beginnen en een nieuwe jaartelling. Dus de maand die daarna begint... Eigenlijk meteen erop, maar in de loop van de tijd is het een paar dagen verschoven. Zodat de geboorte van de Heer wordt gevierd op 25 december. En dan pas zes dagen later of zeven, afhankelijk van hoe je telt, begint dan een nieuwe maand en daarmee een nieuw jaar. En die geven we nummer 1. Dan, dat is de eerste maand van het jaar. Maar daarmee is het dus inderdaad twee maanden verschoven en dat is het hele verhaal. Daar is dus meer mee afgeklungeld in het verleden. Totdat iemand dacht, je moet de maanden maar een naam geven. En dat is soms ook gebeurd. Want ik noemde september tot en met december. Maar januari, februari, maart, april, daar merk je niks van een telling. Er zitten geen telwoorden in. Die heeft me namen gegeven. En augustus is nog net genoemd naar keizer Augustus. Toch? En juli is genoemd naar Julius Caesar. Ja, inderdaad. Enzovoorts. Daar heeft men... De maanden vernoemd naar bepaalde omstandigheden. En dat zijn meestal dan omstanders, de personen. En bij de laatste vier maanden heeft men dat nog vrijgehouden. Die hebben een oorspronkelijke rugnummer gehouden. Maar dat nummer klopt niet meer. En in Israël is het zo ook gebeurd, eigenlijk. Maar wat er wel gebeurt... En dat is wel inderdaad een volstrekt Bijbels idee. Deze gebeurtenis wordt beschouwd als een keerpunt in de geschiedenis... Zodanig dat men er ook inderdaad een andere tijdrekening op na gaat houden, vanaf dit tijdstip. En dat komt niet alleen tot uitdrukking in de nummering van de maanden, die hier aan aangepast wordt, maar ook in de jaartelling wordt het gebruikt, want je komt in de Bijbel nog wel eens tegen het idee van zoveel jaar na de uittocht uit Egypte. Komt nog voor, levert altijd problemen op, omdat die... Gegevens zijn altijd discutabel. Het is afhankelijk van hoe het uitgerekend is. En daar hebben wij dan weer een probleem aan. Maar er verandert niks mee. De geschiedenis van Israël begint hier. En in principe Hier wordt de tijdrekening ook enigszins verschoven. Het betekent in elk geval dat je op je kalender een half jaar kwijt bent. En anders moet je zeggen, op je kalender heb je een half jaar dubbel. Want hier was het van de eerste maand tot de eerste maand maar 6 maanden. Het was van de eerste naar de zevende namelijk. En die zevende wordt alsnog een eerste en zo verschuift het zaakje. En tot vandaag vind je dat op de Joodse kalender terug. Dat wil zeggen, de eerste maand is officieel de maand Nissan. Dat is deze, waar we het hier over hebben. Nissan, dat is maart, april. Dat verschuift omdat zij een andere berekening van het jaar, een indeling van het jaar hanteren dan wij. Dus het verschuift. Ze hebben zelfs schrikkelmaanden om het zaadje kloppen te houden. Dus het verschuift. Het is maart, april. Het is het voorjaar dus. Strikt genomen. De uittocht uit Egypte zou zijn op de 15e van deze maand. Dat staat hier verderop. De 15e, dat betekent dat 15 dagen voor de uittocht was nieuwjaarsdag. Alsnog. En het heet maand nummer 1. Zodat het jaar, de nummering van de maanden van het jaar begint in het voorjaar. Als je dat volhoudt, dan is inderdaad december maand nummer 10. Klopt precies bij de oude aanduiding van onze kalenders. Het is een voor de hand liggend tijdstip om het jaar te laten beginnen bij de voorjaarsevening. Op het moment dat de dagen langer worden dan de nachten. Dat is officieel 21 maart dan. Rond die tijd. Dan, dat is Joods nieuwjaar, maar een half jaar later vieren ze alsnog een nieuw jaar. En dat is het nieuwe jaar waarbij ze de nieuwe kalender ophangen en het jaar een nieuw nummer geven. Dat wil zeggen, het kalenderjaar begint op de Joodse kalender de eerste van de zevende maand, zijnde de maand Tisri. En dat is september, oktober. Gevolgd door Grote Verzoendag op de 10e. En dan Loofhuttenfeest, 15e tot en met de 21e van de maand Tisri. En in één opzicht is het de eerste maand van het kalenderjaar. Maar het is maand nummer 7. Heb je dat nog? Het is net voetballen. Je hebt nummer 14, maar je bent de beste van de wereld. Ja. Nou ja, dat was dan misschien zo. Hè? Ja. Maar dat is wel wat hier gebeurt. Toen hebben de Joden... Ja, sorry, ze zijn Joden, dus vooruit. Toen hebben ze uitgevonden dat ze het nog moeilijker moesten maken. Toen hebben ze nog 2 nieuwjaarsdagen uitgevonden, zodat ze elke 3 maanden een nieuwjaarsdag hebben. Heeft iets van doen met de oosten enzovoorts. Maar dat is, ja, dat is ook moeilijk te maken, zeg ik dan maar. Dit is wel van belang, overigens. U vraagt zich af waarom gebeurt dit hier. Dan hoef ik daar volgende keer ook niet op terug te komen. Dan is mijn eerste antwoord, dat weet ik ook niet, want het staat er niet bij. Waarom dat is. Dus je blijft in ieder geval zitten met het idee. Het is belangrijk genoeg om dit startpunt te maken van de telling, van de tijdrekening. En waar de Joden officieel, waar Israël officieel een maandkalender had. Zoals trouwens de Egyptenaren ook hoor. Alle volkeren toen. Komt het tot uitdrukking in de maanden van het jaar. Want de jaren zelf werden nooit genummerd. Het was altijd het eerste jaar van koning die en die, het tweede jaar van koning die. En dan komt er een andere koning, begin je weer overnieuw. Dat maakt het allemaal zo lastig. Het zijn pas de Romeinen die alsnog een doorgaande jaartelling hebben ingevoerd. Met terugwerkende kracht overigens. Ab urbe conditum, dat wil zeggen vanaf de stichting van de stad Rome. Officieel is dat 754 voor onze jaartelling. Of waar is, weet ik niet, maar dat is wat ze bedacht hebben toen. En wij hebben een kalender, die jaartelling, die hebben we laten beginnen bij de geboorte van de Heer Jezus. Met terugwerkende kracht, eeuwen later alsnog bepaald. En die zit er net zo goed naast. Zoals inmiddels wel bewezen is, lijkt mij. Dus daar hoef ik niks over te zeggen meer. Maar zo gaan die dingen dan. Maar het bestond verder niet. Dus je enige telling die je had waren de maanden. En het is vanaf deze datum. En officieel is vastgelegd in de Joodse traditie dat de jaren van de regeerperiode van koningen, en die zijn belangrijk omdat dat je enige jaartelling is, die gaat per zoveelste jaar van koning die en die, dat de regeerperiode van koningen gerekend worden vanaf de eerste van maand nummer 1, deze maand dus. De maand Nisan, ook genoemd Aviv. Dat was ooit de zevende, maar het wordt maand nummer 1. En de hele tijdrekening wordt eraan opgehangen. Want de enige tijdrekening, nogmaals, die er was telling van maanden. En eventueel tijdrekening in de zin van de jaren van de regering van koningen. Maar die worden dus inderdaad gerekend vanaf deze datum. Als een koning gekroond zou worden, bij wijze van spreken, of op de troon zou komen, 2 dagen, 1 dag van mijn part, voor de eerste van deze eerste maand, dan begint op 2 dagen later, op de eerste van de eerste maand, zijn tweede jaar. Omdat het jaar gerekend wordt met terugwerkende kracht naar de eerste van de eerste maand voorafgaande. En dat is van belang, want het komt nogal eens voor dat een koning niet een vol jaar geregeerd heeft. Dat er dus in hetzelfde jaar 2 keer een nieuwe koning kwam. Maar jaar nummer 1 van de ene koning is hetzelfde als het jaar nummer 1 van die andere koning. Omdat ze allebei gerekend worden naar 1 Nisan voorafgaande. En het valt dus in beide gevallen dan gelijk. Het zijn van die dingen die de problemen opleveren in de Bijbelse chronologie. Maar je moet het even weten. In elk geval, deze datum, 1 van deze eerste maand, is het begin van het religieuze jaar, zegt men. Zo beschouwen de Joden dat officieel. Zo noemt men het. Het begin van het religieuze jaar. Het is voor de feesten, de kalender, feestkalender. Voor de religie, voor de rituelen is het het begin van het jaar. En voor de berekening van de regeerperiode van koningen. Maar koningen hebben ze sinds Zedekia, sinds 587 voor onze jaartelling niet meer gehad. Dus het is geen punt meer. Maar bij de berekening ervan in de Bijbelse koningslijsten is het wel degelijk van belang. En verder zitten er wat haken en ogen aan, maar dat hoef ik helemaal niet te vertellen. En bovendien zijn we alweer over tijd. Maar het laat zich aanzien dat in de dagen van de wederkomst van Christus die nummering van de maanden weer zal worden teruggebracht naar de originele vorm. Dat wil zeggen dat er alsnog een half jaar zoek raakt om de zaak weer recht te trekken. De aardigheid daarvan is dat je in de geschiedenis van Israël dus altijd zit met een rekening, een periode, een tijdrekening, een plan dat uitgewerkt wordt, dat afwijkt van de normale gang van zaken in de wereld. Zit op een andere lijn. Het is anders gesynchroniseerd. En het komt ooit weer goed, maar dat is pas bij de komst van Christus. Je kunt ook zeggen dat die afwijking gebeurt bij het in werking treden van de bedeling van de wet. Want dat is wat het is. En dat het weer teruggezet wordt bij het in werking treden van het nieuwe verbond. Dat wil zeggen, de facto, in verband met Israël. Aan het eind van de 70e week van Daniel namelijk. En dat ik dat zo zeg, dat is omdat inderdaad in met name Openbaring sprake is van dat er ergens wat zoek raakt. Nou ja, daar heet het een half uur. Maar daar is ergens iets zoek. Een grote stilte en gaat wat voorbij en dan gaat het weer verder. En de aardigheid ervan is dat daardoor de omstandigheden, dateringen van de 7e maand op de Israëlitische kalender gelijk vallen ineens met die van de eerste maand. Die worden als het ware naar elkaar toegetrokken, over elkaar heen gelegd. En dan blijkt dat ze hier, daar kom ik volgende keer wel op terug, in Exodus 12 staat dat ze op de 10e van de eerste maand het paaslam in huis moeten nemen. En het aan de avond van de 14e moeten eten en de 15e is dan het grote feest. Maar in de zevende maand heb je op de tiende van de maand Grote Verzoendag. En op de vijftiende begint het feest van Loofhutten. Die data vallen over elkaar heen. Waar nog bij komt dat het eveneens de tiende van die eerste maand is, waarop men niet alleen een paaslam in huis moest nemen, maar het is ook de datering van de doortocht door de Jordaan later. En het is ook de datum, je kan het uitrekenen, van de zogeheten intocht in Jeruzalem. De verschijning van de Heer voor Jeruzalem op de Olijfberg met die ezel. En waar de Heer zei, weten jullie eigenlijk wel welke datum het is? Dat zei hij niet, maar dat is mijn zeer vrije interpretatie. Want hij zei, deze uw dag. Weet gij wel wat tot uw vrede dient, maar nu is het voor uw ogen verborgen. Ook nog in deze uw dag. Dat was dus een hele bijzondere datum. Maar ze wisten het niet. En als in de toekomst ooit die tiende van de eerste aanbreekt, zal achteraf blijken dat het Grote Verzoendag was, namelijk niet de tiende van de eerste, maar de tiende van de zevende maand. Nou, dat is voldoende om er een poosje over na te denken. Want als ik het echt moet uitleggen, dat neemt wel wat meer tijd in beslag. Maar voor vanavond zullen we het hierbij laten. We zullen de Heer danken. Vader in de hemel, wij willen u dankzeggen dat wij deel hebben gekregen aan uw verlossing. Niet doordat u ons letterlijk hebt uitgeleid hier op aarde uit een diensthuis of een slavernij, maar omdat u ons daadwerkelijk hebt verlost van de slavernij, de dienstbaarheid van zonde en dood en wet. Dat u ons eeuwig leven hebt geschonken en ons geplaatst hebt in de vrijheid buiten de legerplaats, omdat wij u zouden dienen. Als uw volk van eerstgeborenen, als erfgenamen, als geroepen koningen en priesters. We danken u dat we deze dingen mogen leren verstaan. En op grond van al wat in het verleden gebeurd is, mogen uitzien naar de vervulling alsnog van uw profetisch woord dat zeer vast is, en van het herstel van alles waarvan de profeten gesproken hebben. Wij danken u dat we mogen weten en beseffen uit uw woord en uit de omstandigheden dat uw komst zeer nabij is. En dat u daadwerkelijk zult vervullen hetgeen u uitgebreid hebt aangekondigd. En dat u letterlijk uw opwachting zult maken in deze wereld alsnog. En dat eenmaal die grote verzoendag zal aanbreken. Dat eenmaal u zult verschijnen als de koning der koningen en heer der heren. En als die hoge priester naar de ordening van Melchizedek, om alsnog de wereld ook in de praktijk aan u te onderwerpen en om uw koninkrijk op aarde gestalte te geven. Maar boven alles, wij willen u dankzeggen dat wij mogen weten daarin betrokken te zullen zijn. Dat u ons geroepen hebt om te delen in uw heerlijkheid. Niet op grond van onze verdiensten of op grond van dat we zo goed ons best gedaan hebben, maar uit de rijkdom en kracht van uw genade. Daarom dragen wij onszelf op aan u en doen een beroep op uw genade en de kracht daarvan, opdat die volbracht mogen worden in onze zwakheid. Opdat uw naam aan ons mogen verheerlijkt worden. Niet omdat wij verblind en verhard zijn, maar integendeel, dat uw naam mag groot gemaakt worden, omdat wij onze hart en onze levens voor u hebben opengesteld. Doet u dan uw werk in ons op grond van uw beloften en om Christus wil. Amen.